salto.nl en 105.2 FM in de ether. Of salto.nl en 105.2 FM in de ether. Of salto.nl en 105.2 FM.
Dit is Vernon. Hij is van Stadsteel Zuidoost en hij is vroeg opgestaan om zijn kandidaat Gerald aan een leuke baan te helpen.
Kan het wat zachter? Het is 7 uur 's ochtends.
Jou aan werk helpen? We gaan voor je aan de slag. Je kunt ons altijd bellen, dus waar wacht je nog op? Zet ons aan het werk voor werk. Bel of app 06185-367-00 of kijk op amsterdam.nl/zuidoostwerkt.
Sa nanga chundi swe bijin bar odi entaki disi ina sapatia ting moksi nanga regina service radio dautak nono
Jobo Pika
Bye.
Ya, beranang asa disna di Bavaria nanga sapatia ting muksi nanga Regina Service Radio. Afosi tori sa ojaka doro sa aptaptalmente ja sodati nawan tori fu Kate Chopin. Asisa disbelibi 851 komit 1904. En atori de so. Het kindje van Desiree. Omdat het mooi weer werd, reed mevrouw Valmondé naar La Brie om Desiree en haar kindje te bezoeken. Ze moest lachen bij de gedachte aan Desiree met een kind. Het leek bijna gisteren dat Desiree zelf niet veel meer dan een baby was. Toen monsieur haar slapend had gevonden in de schaduw van een grote stenen pilaar, toen hij door de poort van Valmondé was gereden. De kleine werd in zijn armen wakker en begon om dada te huilen. Veel meer kon ze niet doen of zeggen. Sommige mensen dachten dat ze uit eigen beweging hierin was gekomen, want ze kon al wat dribbelen. De meesten echter waren het erover eens dat ze met opzet was achtergelaten door een stel zwervers uit Texas die met hun huifkar laat in de dag op het veer bij Cotton Mills vlag achter de plantage waren overgestoken. In die dagen had madame Valmondé iedere veronderstelling achterwege gelaten, behalve de gedachte dat Desiree haar was gezonden door een weldoende voorzienigheid om het kind van haar genegenheid te worden, omdat ze geen kind van haar eigen bloed had. Het kind groeide mooi en vriendelijk op, lieftallig en ernstig, de afgodin van Valmondé. Het was niet te verwonderen dat Armand Aubigny verliefd op haar was geworden toen hij op een dag voorbij kwam rijden en zij tegen de stenen pilaar had gestaan, in welk schaduw ze 18 jaar geleden had liggen slapen. Op die manier werden Aubigny's verliefd als getroffen door een pistoolschot. Het vreemde was dat hij niet eerder van haar was gaan houden, want hij had haar gekend sinds zijn vader hem uit zijn moeder uit Parijs thuisgebracht had als een jongen van 8 jaar nadat zijn moeder daar was gestorven. De hartstochten die in hem geboren werd op de dag dat hij bij haar langs de poort voorbijging, groeide als een lawine of een prairiebrand of als ieder verschijnsel dat alle obstakels overweldigt. Monseigneur, monsieur Valmondé werd praktisch en wilde dat de zaken goed overdacht werden. Dat wil zeggen, de duistere afkomst van het meisje. Armand keek haar in de ogen en niets kon hem meer schelen. Men herinnerde hem eraan dat ze geen naam had. Wat deed nou een naam ertoe als hij haar een van de oudste en meest trotse in Louisiana kon geven? Hij bestelde de uitzet in Parijs en wist met moeite zijn onrust te beheersen tot alles was aangekomen. Madame Valmondé had Desiree en het kind in geen 4 weken gezien. Toen ze La Brie bereikte, huiverde ze zo als altijd. Het huis bood een melancholieke aanblik. Het had vele jaren de zachte aanwezigheid van de meesteres gemist, want Monsieur Aubigny was in Frankrijk getrouwd en had zijn vrouw daar ook begraven. Aangezien zij te veel van haar eigen land had gehouden om het ooit te verlaten. Het dak was steil en zwart als een monnikspij en overdekte de brede galerijen die rond het geel gekalkte huis liepen. Grote, ernstige eiken groeiden dicht in de nabijheid en hun dichtbladerige, verrijkende takken overschaduwden het als een lijkkleed. En ook de jonge Aubigny regeerde streng en onder hem hadden zijn bediendes vergeten om vrolijk te zijn, in tegenstelling tot hun gedrag tijdens het leven van de vergevensgezinde en gemakkelijk oude meester. De bedienden waren, zoals u zult begrijpen, Afro-Amerikanen. De jonge moeder was langzaam herstellende en lag lang uit in haar japon van zachte witte mousseline en kant op een rustbank. De baby lag naast haar op haar arm, waar hij aan haar borst in slaap was gevallen. De geel gekleurde min zat bij het raam en waande zich de warmte uit het raam te blazen. Tegelijkertijd waaide ze zichzelf koelte toe. Madame Valmondé boog zich over Desirée en kuste haar. Toen wendde ze zich tot het kind. Dat is toch de baby niet, riep ze verwonderd uit. In die dagen werd op Valmondé Frans gesproken. Ik wist dat u verbaasd zou zijn, lachte Desirée, omdat hij zo gegroeid is. Die kleine cocon de lin. Kijk eens naar zijn benen, mama, en zijn handen en zijn nagels. Echte nagels. Sandrine moest ze vanmorgen nog knippen. Niet waar, Sandrine? De vrouw knikte. Merci, madame. En zoals hij schreeuwt, ging Desirée verder om doof van te worden. Armand hoorde hem gisteren zelfs nog in de hut van La Blanche. Madame Valmondé had haar ogen niet van het kind afgewend. Ze nam het op en droeg het naar het lichte venster. Pegwe morofara nanga atori fu afamiri. Ze bekeek de baby nauwkeurig en keek toen onderzoekend Sandrine aan, die haar gezicht had afgewend en over de velden staarde. Ja, het kind is gegroeid. Het is veranderd, zei madame Valmondé langzaam en legde het weer naast haar moeder neer. Wat zegt Armand ervan? Desirée's gezicht werd overtrokken door een gloed die uit puur geluk was ontstaan. O, Armand is de meest trotse vader in de omstreek. En voornamelijk, geloof ik, omdat het een jongen is die zijn naam draagt. Al zegt hij van niet dat hij van een meisje evenveel zou hebben gehouden. Maar ik weet dat het niet waar is. Ik weet dat hij dat zegt om me een plezier te doen. En mama, voegde ze er ondeugend fluisterend aan toe, terwijl ze het hoofd van madame Valmondé naar zich toe trok, hij heeft nog niemand gestraft, niet één van hen sinds het kind geboren is. Zij zelfs Negrillon niet, van wie hij beweerde dat hij zijn been had verbrand om niet te hoeven te werken. Hij lachte alleen maar en zei dat Negrillon een grote schobbejak was. O, mama, ik ben zo gelukkig. Het maakt me bang. Wat Desirée zei, was waar. Het huwelijk en later de geboorte van zijn zoon hadden voor een groot deel Armand Aubigny's heerszuchtige en veel eisende natuur verzacht. Dat maakte de zachtmoedige Desirée zo gelukkig, want ze hield wanhopig veel van hem. Als hij kwaad was, beefde ze, maar ze hield van hem. Als hij glimlachte, kon ze geen grotere zegen van God voorstellen. Maar Armands donkere, knappe gezicht had geen rimpels gekend sinds de dag dat hij verliefd op haar was geworden. Toen de baby ongeveer 3 maanden oud was, kwam Desirée op een dag tot de overtuiging dat er iets in de lucht was dat haar vrede verstoorde. In het begin was het te subtiel om aan te duiden. Het was eerst alleen een onrustig, makende sfeer geweest, een geheimzinnige houding van de bediendes, onverwachte bezoeken van verre buren die nauwelijks een reden voor hun komst hadden. Dan een vreemde, een verschrikkelijke verandering in het gedrag van haar man, waarvoor ze hem geen opheldering durfde te vragen. Als hij met haar sprak, wendde hij zijn ogen af en de oude liefde erin scheen gedoofd te zijn. Hij bleef van huis weg en als hij thuis was, vermeed hij bij haar aanwezigheid en die van het kind zonder enige verontschuldiging. En de geest van de duivel scheen hem plotseling bezeten te hebben in zijn omgang met de bediende. Desirée voelde zich zo ellendig dat ze wilde sterven. Op een warme middag zat ze in haar kamer, in haar peignoir en liet lusteloos haar lang glanzend bruin haar dat om haar schouders hing, door haar vingers glijden. De baby lag half naakt te slapen op haar eigen grote mahoniehouten bed, dat er als een weelderige troon uitzag, met zijn satijnen hemel. Een van La Blanche's kleine kwartbloedjongens, ook half naakt, zwaaide het kind koelte toe met een waaier van pauwveren. Desiree's blik was treurig en afwezig op het kind gevestigd en probeerde de mist van dreiging die ze om zich heen voelde te doorbreken. Ze keek van het kind naar de jongen die naast hem stond en dan weer terug, steeds heen en weer. O, het was een snik die ze niet weerhouden kan, waarvan ze zich niet meer bewust was geweest. Het bloed werd als ijs in haar aderen en klam zweet kwam op haar voorhoofd. Brada ngasa da nove gona kriboy pisi fu at orifu assa nanga emasra. Ze probeerde iets te zeggen tegen de jongen, maar eerst kon ze geen geluid brengen. Toen hij zijn naam hoorde, keek hij op en zag dat zijn meesteres naar de deur geweest was. En daar wees ze op iets. Hij legde de grote zachte waaier weg en verwijderde zich gehoorzaam over de gewreven vloer op zijn blote tenen. Ze stond bewegingloos, haar blik op het kind gevestigd en haar gezicht vertekend door angst. Haar man kwam de kamer binnen en zonder haar op te merken ging hij naar de tafel en begon te zoeken in de papieren die daar lagen. Armand, riep ze hem toe met een stem die hem als een mes doordrongen moest hebben, als hij nog menselijk gevoel had. Maar hij reageerde niet. Armand, zei ze weer. Toen stond ze op en wankelde naar hem toe. Armand, hijgde ze. Kijk naar ons kind. Wat betekent het? Vertel het me. Hij maakte zacht, maar gevoelloos haar vingers van zijn arm los en duwde haar hand weg. Vertel me wat het betekent, gilde ze wanhopig. Het betekent, antwoordde hij onverschillig, dat het kind niet blank is. Het betekent dat jij niet blank bent. Het snelle besef van alles wat deze beschuldiging voor haar betekende gaf haar een ongekende moed om het te ontkennen. Het is een leugen, het is niet waar. Ik ben blank, ik ben wit. Kijk naar mijn haar, het is bruin en mijn ogen zijn grijs en mijn huid is wit. Ze greep zijn pols. Kijk maar naar mijn hand. Blanker dan de jouwe, Armand. Ze lachte opgewonden. Zo blank als die van langs, antwoordde hij wreed en ging toen weg, haar alleen met het kind latend. Toen ze in staat was een pen vast te houden, schreef ze een wanhopige brief naar Madame Valmondé. Moeder, ze zeggen me dat ik niet blank ben. Armand heeft me gezegd dat ik zelfs niet blank kan zijn. Zeg hem in godsnaam dat het niet waar is. U moet het weten en u moet weten ook dat het niet waar is. Ik sterf. Ik moet sterven. Zo ongelukkig als ik nu ben, kan ik niet blijven leven. Het antwoord dat kwam was kort. Mijn eigen Desiree, kom terug naar Valmondé, terug naar je moeder die van je houdt. Kom met je kind. Toen Desiree de brief kreeg, ging ze ermee naar de studeerkamer van haar man en legde het papier open op het bureau waaraan hij zat. Ze was als van steen, stil, bleek, bewegingloos. In stilte las hij met koude ogen. Hij zei niets. Moet ik gaan, Armand? Vroeg ze met een scherpe toon van angstige verwachting in haar stem. Ja, ga maar. Wil je echt dat ik ga? Ja, ik wil dat je gaat. Hij vond dat de Almachtige God hem wreed en onrechtvaardig had behandeld en voelde op een of andere manier dat hij hem met gelijke munt terugbetaalde toen hij de ziel van zijn vrouw doorstak. En ook hield hij niet meer van haar, nu ze, zei het onbewust, deze schande over zijn huis en zijn naam had gebracht. Ze keerde zich af en liep langzaam naar de deur met de hoop dat hij haar terug zou roepen. Vaarwel, Armand, kreunde ze. Hij antwoordde haar niet. Dit was zijn laatste wraakneming op het noodlot. Desiree ging haar kind zoeken. Sandrine liep ermee op de galerij. Ze nam de kleine uit de armen van de min zonder een woord van verklaring, ging de treden af en liep weg onder de eikentakken. Het was een middag in oktober. De zon ging juist onder. Ver weg in de velden waren de bediendes bezig nog met werken en de arbeiders op het veld katoen te plukken. Desiree droeg nog steeds het dunne witte kleed en pantoffels. Haar haren waren onbedekt en de zonnestralen weefden een gouden glans rond haar bruine strengen. Ze nam niet de brede, veelgebruikte weg die naar de plantage van Valmondé voerde. Ze liep over een verlaten veld waar de stoppels haar gevoelige voeten verwonden en haar dunne jurk aan vlaarden trokken. Ze verdween tussen het riet en de wilgen die weelderig aan de oevers van de diepe, trage bajou groeiden en ze kwam niet meer terug. Enige weken later vond er een vreemde vertoning op La Brie plaats. In het midden van de schoongemaakte achtertuin brandde een groot vuur. Armand Aubigny zat in de grote hal die uitzag op het schouwspel en hij gaf aan het half dozijn bediendes materiaal ook alles wat hij had om door het vuur verbrand te worden. Een mooie wieg uit wilgenhout met alle linten en strikken werd op de brandstapel gelegd, die al gevoed was met de rijkdom van een kostbare kinderuitzet. Toen kwamen de zijden, fluwelen en satijnen jurken, ook kant- en borduurwerk, hoeden en handschoenen, want de uitzet was van buitengewoon kwaliteit geweest. Het laatste was een pak brieven. Onschuldige krabbeltjes die Desiree hem in de dagen van hun verloving had gestuurd. Eén brief bleef over in de la waaruit hij ze haalde. Maar die was niet van Desiree. Het was een stuk van een oude brief van zijn moeder aan zijn vader. Hij las het. Ze dankte God voor de genade van de liefde van haar man. Maar bovenal schreef ze: dank ik de goede God, de dag en de nacht, dat hij onze leven zo heeft ingericht dat onze dierbare Armand nooit zal weten dat zijn moeder, die hem aanbidt, tot het ras behoort dat met het drankmerk van de slavernij is vervloekt.
Mama.
Ya berangkat senang ada tudur na pisi saya kari Carly Adriani Prisiri enak poku diwocaku.
Dimi ere
yufayari
Isna brada Louis di Benfriari 6 Januari
Sensi mawaura wicargi yu
Ipi pura Prisiri sweeti melody Na yu fayari de
no se canta.
Armando Sisahana, dis naf un tu.
Siempre iban techados,
colora,
con trozos de vieja yagua,
colora.
Soy marinero, fuego en bahía, soy,
colora.
Soy marinero, fuego en bahía, soy,
colora,
colora, colora,
colora.
Yo tengo cuatro
palos
en una fuente redonda,
colora.
A todas les pongo agua,
colora.
Todas beben su buchito.